Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
In Zweden is die nieuwe dienstplicht die ze hebben ingevoerd een relatief succes.
Ik denk dat dat normen en waarden zijn die we in de samenleving echt wel nodig hebben.
Ja, welkom bij Delta Tango weer. Mijn naam is Olof van Jolen en ik heb vandaag twee gasten. Om te beginnen Dirk Boswijk, Kamerlid voor CDA en defensiewoordvoerder. En natuurlijk ook hier Sylva Schoonhoven, onze defensieverslaggever. Om maar met de vraag der vragen te beginnen. Dirk, ben jij in dienst geweest?
Ja, ik ben reserveofficier, maar niet in dienst in de zin van dienstplicht. Toen was ik nog, ik denk een jaar of vijf of zo.
Ik wou dat zeggen, daar was je veel te jong voor.
Ja, nee, dat heb ik helaas niet meegemaakt.
Want dienstplicht, dat begint toch wel een beetje iets te worden van waar oude ooms altijd op verjaardag over spraken. Van, weet je nog, toen we op oefening moesten. En ik had het van het weekend nog, ik was op pad met een hele groep mannen van wat meer dat oudere leeftijd. En die begonnen ook over bivaktentjes en over dikke DAF's. Sil, hoe is het met jou?
Nou, ik ben de dans net ontsprongen. Want mijn twee broers zouden al moeten gaan. Dan heb je dus broederdienst. Dus ja. Dan hoef je als derde zoon hoefde je niet meer te gaan. Ik weet wel nog dat daar in de tijd dat speelde. Net iets oudere mensen uit mijn omgeving. Die maakten er echt een sport van om die dienstplicht te ontlopen. Dat was toen absoluut niet populair. En mensen probeerden op de allerlei manieren gehoorbeschadigingen voor te wenden. Eigenlijk een beetje zoals je nu bij het Russische leger hebt. Dat mensen hun eigen arm breken. Nou, zover ging het nog niet. Om maar niet te worden opgeroepen.
Ja, oké, okay, nou ja, daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Want dat is ons onderwerp van deze week. Maar jullie hebben openheid van zaken gegeven. Dan vind ik dat ik dat ook moet doen. Ik ben wel goedgekeurd, zeg ik altijd eerlijk bij. Maar ik heb studieuitstel gehad. En tegen de tijd dat de dienstplicht werd opgeschort. Veelgemaakte fout. Hij is niet afgeschaft,
niet
maar opgeschort.
Nee.
Bestaat nog steeds. Hoefde ik niet meer. Ik heb nog wel de laatste lichting dienstplichtig zien uitzwaaien door toenmalig commandant luchtmacht Dick Berlijn op Soesterberg, wat toen nog een veld was. Als je al die dingen opzomt, voel ik me wel oud, hè, in één keer. Dat is nu gewoon een museum, is het.
Je hebt daar ook wel spijt van, zo te horen, dat je...
Nou, ik had dat best gewild. Ja. Ik had best gewild, want ik hoorde ook wel heel positieve geluiden. Dus misschien zat ik in een andere sociale groep
in
dan jij.
In een andere bubbel zaten wij waarschijnlijk.
Ja. Dat moet het zijn geweest. Waar we het vandaag over gaan hebben is, moeten alle 18-jarigen weer verplicht in dienst? Want dat is geen rare idee als je kijkt naar de Russische agressie op dit moment. En ook als je kijkt naar ons omringende landen. Er wordt nu met belangstelling gekeken naar Zweden, waar ze een soort vrijwillige dienstplicht hebben opgezet. Ja, en dat gaat vrij goed. Sylvan, jij bent vorige week naar Zweden toe geweest om eens te kijken. Is het wat?
Nou, ik reis daar naartoe een beetje met de gedachte die ik uit mijn jonge jaren had meegenomen. Hè. Mijn oudere broer die vertelde over morsige kazernes waar zagrijnige sergeants hun ondergeschikte afblaften en dergelijke. Nou ja, wat schetst mijn verbazing. Ik kwam daar in Zweden, trof daar een kraakhelder kantoor met allemaal hippe muurschilderingen, vrolijke mensen op fitnessapparaten die probeerden zo goed mogelijk te presteren om nou juist maar door die selectie heen te komen in plaats van te worden afgekeurd. Dat was nou het grote verschil met hoe dat destijds in Nederland ging, als ik het zo inschatte. En dat werd mij ook uitgelegd aan de hand van cijfers, dat in Zweden is die nieuwe dienstplicht die ze hebben ingevoerd, is een relatief succes. Nou, daar komen we straks nog even op terug hoe dat...
Ja, maar misschien om heel kort even uit te leggen, hoe werkt dat?
Zweden heeft net als Nederland de dienstplicht op een gegeven moment opgeschort en kreeg toen een soort vrijwillige dienstplicht. Daar kon je voor intekenen, maar dat was geen succes. Daar kregen ze niet de aantallen of de kwaliteit binnen die ze zochten. Dus hebben ze een paar jaar geleden gezegd van we gaan de dienstplicht opnieuw invoeren. Nou, dan denk je dienstplicht, hè, dan moet iedereen, die wordt gedwongen om een aantal maanden van zijn leven op te offeren. Maar zo werkt het niet. Als jij zegt van nou, ik zie mezelf daar niet rondlopen in een uniform, dan wordt er geen beroep op je gedaan. Dan kunnen ze kijken van nou, we gaan eerst kijken naar de mensen die wel gemotiveerd zijn, want we hebben niks aan mensen die niet gemotiveerd zijn. Maar iedereen moet wel verplicht een vragenlijst invoeren. Zie je jezelf rondlopen? Ben je fit?
Is groen jouw kleur?
is groen jouw kleur? En tamelijk veel mensen vullen daar dus ja in op die vraag. En dat zorgt er dus voor dat zelfs als jij die vragenlijst invult, dat is verplicht en wordt uitgenodigd en je wordt getest. Het duurt een hele dag. Je wordt aan allerlei tests onderworpen. Soms zelfs anderhalve dag. Psychologen gaan met je praten. Alles komt aan de orde. En het kan dus zijn dat je dus heel graag die dienstplicht wilt vervullen, maar niet mag, omdat je gewoon niet voldoet aan de normen.
Want hoeveel mensen hebben ze nodig en hoeveel laten ze elk jaar instromen?
Even kijken hoor, even uit mijn hoofd. Zal het over zo'n 100.000 mensen die werden opgeroepen. Hè? Dat zijn dus de mensen van 18 plus.
Ja.
Die,
mannen en vrouwen, hè, volgens
mannen
mij.
Mannen en vrouwen, ja, die worden volledig gelijkgesteld. Het is helemaal genderneutraal. Het is natuurlijk Zweden. En 100.000 en daarvan ongeveer 1/5 komt uiteindelijk in de gelederen terecht. Voor een periode van 9 tot 15 maanden. Dus ook nog best een behoorlijke periode. Maar het blijkt dus dat heel veel jonge Zweden, die zijn er dus best wel voor te poren. Sterker nog, die staan te popelen of die barsten in huilen uit als ze niet door de selectie komen, werd mij verteld.
Ja. Zelfs ouders die gaan opbellen, hè, van ik wil mijn zoon of dochter, die moet wel toegelaten worden. Dat is denk ik totaal anders als 20 jaar geleden in Nederland.
Ja, wat een verschil, hè?
Ja.
Maar wat, Derek, je meent je terecht al in het gesprek. Het is iets wat jij wel volgens mij ziet zitten, of niet?
Ja, zeker. Sterker nog, het is vorig jaar om deze tijd geweest dat ik het heb geopperd in het defensiedebat. Toenmalig minister Kamp. En toen vond hij dat nog een heel erg slecht idee. Maar we leefden toen ook wel in een hele andere tijd. Inmiddels hebben we natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En zie je ook alweer, ook in het aantal sollicitaties nu, dat heel veel mensen weer de krijgsmacht een soort top of mind hebben. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben natuurlijk zelf reservist. Dat mensen mij ineens gingen bellen die al wisten dat ik het al jaren deed. Nog nooit mij hebben gebeld en nu mij gingen bellen. Ja, ik wil het ook graag. Wat is de procedure en waar moet ik me melden? Dus ik merk wel breder in de samenleving dat er ineens een soort tendens ontstaat dat mensen er toch wel heel graag willen bijdragen. En dat liefst bij de krijgsmacht. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling. Tegelijkertijd is er nog wel een hele weg te gaan om dit zover te krijgen. Kijk, ik zie dat het kabinet wil er serieus mee aan de gang gaan. Ik heb daar ook een begin het jaar een motie over ingediend. In de Kamer is er ook een grote meerderheid voor. Ik moest wel nadrukkelijk in mijn motie zeggen dat het vrijwillig was. Ik denk op zich dat het wel goed is, al zou het voor mij als soms iets verplichtende karakter mogen hebben. Maar voordat wij het opschalen naar het niveau zoals Zweden, dan hebben we echt nog een hele weg te gaan. Omdat wij natuurlijk als Nederland komen natuurlijk van heel ver door jarenlang bezuinigen of te weinig investeren. Kijk naar de kazernes, kijk naar het tekort aan onderofficieren. Dus het zal niet meteen op het niveau komen zoals wij dat in Zweden zien. Maar ik ben wel een groot voorstander van dat we hiermee gaan beginnen.
Waarom zou het nuttig zijn voor de Nederlandse krijgsmacht om in ieder geval weer een x-aantal dienstplichtigen per jaar naar binnen te halen?
Ja, ik denk twee redenen. Allereerst is het denk ik goed om dat we alles aangrijpen om de grote gaten, meer dan 9000 vacatures, om er bij de 9000 vacatures die we op dit moment hebben, dat je alles moet aangrijpen om dat te gaan vullen. We zien ook dat de uitstroom best wel zorgwekkend is. Dus we hebben dit ook wel denk ik nodig om een stukje nieuwe aanwas te krijgen. Dat is enerzijds. En anderzijds, dat is meer vanuit het perspectief van de samenleving uit, denk ik dat het heel erg goed dat de normen en waarden die je bij de krijgsmacht leert, dat daar in de samenleving heel veel behoefte aan is. Hè? Dat je leert dat niet het hele heelal om alleen jou draait, maar dat je toch naar elkaar moet omzien. Dat je plicht in dit land hebt. Dus dat je niet alleen maar recht hebt, maar ook echt wel diensten tegenover moeten staan. En ik heb dat zelf ook bij mezelf wel gemerkt toen ik me aanmeldde bij de AMO. Nou, dat is een opleiding van 2-3 weken ongeveer. Hè. Dat is een soort stoomcursus. En ik merkte het zelf toen ik de zaal binnenkwam in die kazerne. Dat was in Schaarsberg en een zaal met 20 bedden. En ik merkte mezelf, ik zocht meteen het bed uit wat in een hoek stond. Zodat ik in ieder geval, als ik ging slapen, niet iemand in zijn gezicht hoefde aan te kijken. Dus dat is heel individualistisch, dat je heel erg naar jezelf gaat kijken. En een weekje, een paar dagen daarna, loop je de kazerne uit en dan kijk je, oh, je rugzak staat nog open, je moet je veters nog even strikken, moet ik je helpen met je spullen pakken. Dat je in een paar dagen van individualist helemaal bent gevormd tot een soort groep die heel goed naar elkaar omkijkt. En ik denk dat normen en waarden zijn die we in de samenleving in het brede zin echt wel nodig hebben.
En dat zijn misschien aspecten van je persoonlijkheid die je niet zou hebben ontdekt op het moment dat je nooit met dat leger in aanraking was gekomen. Dat was
klopt.
Ook in Zweden werd me verteld door een officier die betrokken was bij dat aanmeldproces. Die zei van, moet luisteren. Ik had hier nooit gezeten als officier met een langdurige dienstbetrekking als ik niet in dienst was geweest. En ook die officier daar geldt hetzelfde voor. En die ook.
Ja. Dat is ook een ding wat je terughoort. Hè? Dat het een mogelijkheid is om een contactmoment. Waardoor je niet alleen maar mensen 9 maanden wij spreken als soldaat laat rondlopen. Maar dat die mensen ook veel meer dan nu, dat is natuurlijk een groot probleem, denken, hey, dat is gewoon een carrière mogelijkheid ook. Ik ga niet werken bij een energiecentrale of ik ga niet werken bij een verzekeraar. Maar ik ga voor de krijgsmacht werken.
Want denk maar na, hoe vaak zie jij op straat iemand in een legeruniform lopen? Of hoe vaak zie jij een
heel tank
rijden op straat, waardoor je denkt van, oh ja.
Dat is ook een idee.
Tanks, panzerwagens, je komt er niet meer mee in aanraking. En dus komt de gedachte ook niet op van, zou mijn loopbaan daar misschien kunnen liggen? Of zo.
Ja, precies, ja.
Silvan, die waar ik aan beleef hangen, dat vond ik inderdaad heel mooi. Het element van lui die zo graag willen dat ze teleurgesteld zijn. Ik heb wel begrepen dat er zelfs rechtszaken gevoerd worden om toch maar in dienst te kunnen komen. Waarom is dat?
Nou, in Zweden is het zo dat, en dat kan een verschil zijn met Nederland, is dat de dreiging wordt daar natuurlijk nog sterker gevoeld dan hier. Hè? Ik was ook op een gegeven moment in het zuidoosten van Zweden en daar kijk je de zee op en je weet van ja, nog geen 300 kilometer hier vandaan ligt Rusland. Kaliningrad ligt aan de overkant van de zee daar. Dus ja, de dreiging is daar nog wat dichterbij dan bij ons. Dat maakt misschien ook de animo bij jonge mensen om daar een rol in te spelen, om die dreiging te verminderen, wat groter dan in Nederland. Mocht je trouwens niet door die dienstplicht aanmeldprocedure heen komen, dan kun je het nog een keer proberen. Later kun je alsnog voor de vrijwillige dienst aantekenen. En dat betekent dat je dus opnieuw die molen ingaat en dan heb je eigenlijk nog een kans om daarin te komen. Dat kan dus ook op latere leeftijd, want die dienstplicht is natuurlijk voor 18-plussers. Mm. Maar die dat vrijwillige dienst neemt, dat kan ook nog in de leeftijdsgroepen daarna.
Maar dan ga je ook voor dus die 9 tot 15 maanden wel bij Defensie?
Ja, klopt.
Okay. Viel er iets te zeggen over hoe bestendig de resultaten zijn van dat project? Ik bedoel, in die zin van, hebben zij daardoor helemaal geen tekorten meer?
Nee, ze hebben geen tekorten meer.
Ook niet op de moeilijke functies zoals die in Nederland hebben?
Nou, ze zullen vast nog wel, ze zullen altijd vacatures hebben. En hoe specifieker en hoe technischer, hoe lastiger het is. Want natuurlijk ook daar is een tekort aan technisch personeel. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld op het IT-onderdeel zeggen ze van, halen wij ontzettend veel echt goede mensen binnen. Die anders zonder enig twijfel naar het bedrijfsleven zouden zijn vertrokken. Ja, die kunnen wij toch aan ons binden, waardoor we op dat vlak weinig tekorten meer hebben. Dat is natuurlijk best een verrassing. Ook blijkt dat de meeste mensen die zo'n traject hebben doorlopen en die 9 tot 15 maanden zitten erop, die kijken daar met heel veel plezier op terug. En een fors deel gaat ook een contract aan voor 1 of 2 jaar bijvoorbeeld. Dus die blijven gewoon langer hangen omdat het ze goed is bevallen. En ja, voor sommigen zit het ook echt een langdurige carrière aan.
Het klinkt geweldig, Dirk, maar waarom fixen ze dat gewoon niet even bij Defensie? Waarom beginnen we niet morgen?
Nou, ik denk enerzijds, wat Silvan terecht zegt, is dat tot voor kort voelden wij zelf die noodzaak helemaal niet. Hè, omdat wij de dreiging niet voelden. En net toch het beeld van de dienstplicht zoals wij hem kenden. Hè, dat mensen die er alles aan deden om afgekeurd te worden. Dat is toch een beetje de sfeer die er omheen hangt. En ik denk dat we dat nu de laatste maanden ineens wel een verandering in de samenleving zien, in de cultuur zowat, van het belang van onze krijgsmacht en dat je daar eigenlijk alweer bij wil horen. Nou, dat kan nu ook, en dat kunnen we ook nu mogen maken, doordat we nu ook echt veel meer gaan investeren in Defensie. Dus ja, het werkt natuurlijk ook niet heel erg. En jij zei net over die mooie gebouwen en de mooie fitnessapparatuur. Ja, als je nu nog op een kazerne komt, zijn er toch wel heel veel dat je denkt, je moet er wel echt iets voor over hebben om hier te zijn. Ja, hè? Ja. Dus, dat is,
je hebt echt het idee dat je op een hippe plek bent waar het allemaal gebeurt.
Nee, nou, je noemde Schaarsberg als je daar komt. Dat is een beetje alsof je de jaren 70 binnenstapt in sommige delen.
De film Full Metal Jacket. Daar moet ik altijd aan denken als ik op Schaarsberg loop van die oude zalen, inderdaad jaren 70 of zo. En het is echt, ergens heeft dat wel wat, maar ik moet wel zeggen, als het lekt, hè, zoals nu in het najaar of het is in de zomer. Ik weet nog wel dat de laatste keer dat ik daar was het zomers, was het 35 graden overdag. En 's avonds koelde het af naar 25 graden. Maar was het binnen nog 30 graden. Dus ja, dat word je dan wel zat. Plus als je dan 12 douches hebt waar er maar 2 het doen. En je moet er wel met 20 man onder. Ja, dat is allemaal, dat werkt niet echt stimulerend. Dus kijk, wij moeten echt nog wel grote stappen gaan zetten. Ik denk dat we nu een grote verandering in de samenleving zien. Dat we nu door de actualiteit ineens het belang weer van de krijgsmacht zien. De staatssecretaris wil hier ook wel mee aan de gang. Die heeft beloofd om voor het einde van het jaar met een voorstel te gaan komen. Dus daar zit nu eindelijk wel echt wel een verandering in vergeleken met een jaar geleden. En tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren. Hè, we hebben nog wel, ja, je hebt ruimte nodig, je hebt kazernes nodig waar je de mensen kan legeren. Je hebt onderofficieren nodig om ze uiteindelijk ook te trainen. En wij weten dat we nu op dit moment gewoon een groot tekort hebben, vooral aan onderofficieren en instructeurs. Dus daar hebben we nog wel echt wel een uitdaging.
Want de stelling was heel lang. Hè? Was het van dat er werd gezegd, we hebben niks meer aan dienstplichtigen. Dat leger wat wij hebben, die krijgsmacht, is zo high-tech geworden, is zo complex. Dat man je niet meer. Dat kan je niet meer bemannen met jongens. En in dit geval, als je het ook met vrouwen doet, die hier maar even 9 maanden komen langs fladderen en daarna weer weg zijn. Is dat argument plotseling niet meer aan de orde?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat een beetje een soort tegenstelling die er helemaal niet is. Want ik denk enerzijds om die hoogopgeleide, gespecialiseerde militair binnen te halen, zou je nog veel beter je best moeten doen in vergelijking met wat je het vroeger deed. Je moet nu gaan concurreren met het bedrijfsleven. Dus hoe eerder je die mensen binnen kan halen, hoe beter dat is. En daar kan dit instrument heel goed aan bijdragen. En tegelijkertijd denk ik ook dat, ja, natuurlijk hebben wij een beroepsleger en zijn de functies veel ingewikkelder en kan je niet elke scholier toebedelen op elke functie. Maar ik denk wel, als je de vijver alleen al groter maakt, is de kans veel groter dat je uiteindelijk ook die gespecialiseerde en gemotiveerde mensen binnenhaalt. En dan nog steeds vind ik het argument, het is ook een goede methode om onze hele samenleving een stukje weerbaarder te maken. Dus ja, we hebben een beroepsleger, maar ik denk tegelijkertijd, als je ziet hoe groot de dreigingen zijn en hoe complex en uit verschillende richtingen ze komen, dat het echt wel goed is om een schild te creëren om ons beroepsleger heen, waardoor je bijvoorbeeld heel snel kan opschalen als dat nodig is. Of dat je misschien civiele capaciteiten veel makkelijker je krijgsmacht binnen kan halen.
Wat jij zei over dat die techniek, hè, dat die misschien te ingewikkeld is voor dienstplichtigen, dat is wel aardig, want daar wordt ook in Zweden wordt daar rekening mee gehouden. Ik was behalve daar op het dienstplichten aanmeldcentrum ook op een scheepswerf waar onderzeeërs worden gebouwd. En daar werd mij uitgelegd dat ze daar de techniek van die onderzeeërs zodanig maken dat die dus ook door dienstplichtigen kan worden bediend. Daar wordt dus bij de materiaalkeuze, wordt er dus op voorgesorteerd van het moet zodanig zijn, hè, je moet te maken krijgen met een Scania dieselmotor die ook in andere sectoren gebruikelijk is en die je dus ook kunt onderhouden als je niet super gespecialiseerd bent.
Dat is wel interessant, ja.
Daar wordt op voorgesorteerd.
Okay. En bovendien heb je natuurlijk ook, je hebt hooggespecialiseerde functies, maar bedoel, je hoeft natuurlijk ook niet iedereen tot het niveau van een commando op te leiden. Een basale infanterist, daar zou je ook waarschijnlijk met een kortere opleiding toch een heel eind kunnen komen om zo iemand nuttig te kunnen hebben een jaar of wat dan ook.
Ja, klopt. En dus die 9-maandstrajecten, die zijn dus voor de wat eenvoudiger, overzichtelijker functies. En dat kan dus uitgroeien naar 15 maanden, wat echt natuurlijk een hele periode is voor als het wat ingewikkelder of technischer
wordt. Zijn die mensen ook automatisch allemaal daarna reservist of is dat ook een soort keuze die je kan maken, Sylvain?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat kan je natuurlijk ook combineren. Dat je zegt, luister, als je dat is natuurlijk in heel veel landen zo, dat je dan dienstplicht hebt en daarna nog terugkomtrainingen hebt. Voor mij in Nederland was het ook zo, dat mensen gewoon heel erg reservist bleven.
Ja, en ik geloof in Zweden weet ik het niet, maar ik geloof dat het in Finland inderdaad wel zo is. Dat ze inderdaad daar hebben ze een soort gelijke methode. En als je daarna afzwaait dat je een automatisch reservist bent. En ik geloof dat ze zelf iets van 900.000 reservisten in dat land hebben.
Ja.
Ik geloof op een bevolking van 5, 6 miljoen of zo. Dus dat is echt wel indrukwekkend.
Ja.
En in Zwitserland volgens mij, daar hadden mensen, dat was altijd het verhaal dat ze hun wapen mee naar huis hadden ook.
Dat is het verhaal, ja. En dat geldt in Finland, was het ook aan de orde, toch? Dat mensen gewoon veel vertrouwder zijn met vuurwapens dan wij hier in het Westen.
Ja. In Zwitserland denk ik dat ze allemaal zo'n hellebaard thuis hebben liggen.
Ja.
Wat doe je daarmee deze dagen? Dat is lastig, ja. Nee.
Zou je denken trouwens dat in die Scandinavische landen, waar die dreiging natuurlijk veel meer voelbaar is, waar misschien het buitenleven een belangrijke rol speelt dan in Nederland. Waar jongeren misschien toch niet uit zichzelf gaan kamperen bij een mooi meertje in het weekend of zo. Dat is het deel van de Scandinavische cultuur. Dat sluit misschien beter aan bij die militaire cultuur. Van bivakeren en buiten zijn en samen rond een kampvuur en zo. Zou jij denken dat in Nederland aansluit op dezelfde manier waarop het dat in Zweden doet? Dat vroeg ik me wel af.
Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat dat ook een terechte vraag is. Ik ken veel militairen in Nederland die... Kijk, in Nederland kan je niet zo heel erg veel... Ja, je kan wel kamperen, maar niet zoals in het Scandinavië. Maar ik weet wel dat er heel veel dan uiteindelijk bijvoorbeeld naar de Ardennen toe gaan, of naar Frankrijk, of naar Duitsland. En dan zijn die afstanden natuurlijk nog best wel betrekkelijk kort. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een aantal Scandinavische landen, moet je behoorlijk rijden. Dus ik denk uiteindelijk dat je dan nog best wel kan oplossen door het naar de Alpen te gaan of zoiets. Maar Nee, ik denk niet dat dat een drempel hoeft te zijn, eerlijk gezegd. Nee.
Dus er is geen mentaliteitsverschil tussen Zweden en Nederland. Voor wat betreft een soort militaire mindset of een soort outdoor mentaliteit.
Nee, ik denk dat dat niet per se. Ik denk dat onze mentaliteit als Noord-Europese landen heel erg aansluiten bij die van Scandinavië. Ik denk alleen wat het verschil maakt is gewoon dat zij al 20 jaar voor in de dreigingsgevoel zitten dan dat wij dat zitten.
En dat speelt misschien wel een grote rol. En
zeker, dat heeft zeker een rol gespeeld. En ik denk dat dat nu bij ons aan het veranderen is. En voordat wij op zo'n niveau van Scandinavië komen, ben je ook nog echt wel heel erg ver weg. Maar het is wel goed dat we mee gaan beginnen. En we hadden wat mij betreft al veel eerder mee moeten beginnen.
Sluit het ook voldoende aan op de huidige generatie? Hè? Of zou die, hè, want dat hoort er altijd een beetje bij. Ook die oude omers op verjaardagen, die roepen altijd. Die kinderen van tegenwoordig zitten alleen maar op hun telefoon en die kunnen geen dag zonder wifi. En wij waren nog echte kerels die voor het vaderland zouden gaan. Maar denk je dat dat uitmaakt dat de huidige generatie hier meer of minder geschikt voor is? Of maakt dat allemaal niet uit?
Mijn gevoel zegt wel dat die generatie, waaronder mijn generatie voor een deel ook, het wel heel hard nodig heeft. maar ik denk niet dat dat uit hoeft te maken. Sterker nog, ik sprak vorige week de CDS en die zei toen ook van joh, het is voor ons ook belangrijk. Soms focussen wij heel erg bijvoorbeeld bij kazernes op privacy. En vooral in uitzendingsgebieden en zo met gordijntjes en weet ik wat. Terwijl dat, als je het aan een militair vraagt, wat heb je nodig, is het wifi. Ja. Dus een militair verschilt uiteindelijk niet heel erg veel van een gewoon doorsnee jongen of meisje op straat in Amsterdam.
En je zou ook denken dat elke generatie weer zijn nieuwe outdoor-minded jongens en meiden oplevert. Er zijn altijd, toch wel weer de nieuwe mensen die het leuk vinden om een beetje een avontuurlijk leven te leiden.
Dat wel, maar dat gegeven dat generatie Z, hè, zoals ze worden genoemd, dat die wat minder handig is met de handen, om het zo maar te zeggen. Dat was wel iets waar ze in Zweden tegenaan liepen. Dat werd heel duidelijk gezegd van ja, deze generatie vindt het heel moeilijk om zonder mobieltje te zijn. En je bent gewoon, zeker tijdens die eerste weken, zit je zonder mobieltje. Ja. Die moet je thuis laten, want die gaat stuk in het veld. Dus die moet je achterlaten. Dat vinden mensen heel heftig. Jonge mensen, dat is een hele grote stap. En wat betreft de handigheid met technisch onderhoud, dingen repareren in het veld, dat zit er natuurlijk ook niet zo meer in. Ja, bij
helemaal,
de hele
maatschappij is natuurlijk steeds minder zelf dingen maken.
En zij noemden het voorbeeld van dat, ja, ze hadden dan een vuurwapen dat vastgelopen was. En die zeiden gewoon van ja, ja,
stuk. Hij doet het niet. Kapot.
Hij doet het niet, want ze waren gewend van ja, als je iPhone stuk gaat, ja, dan kan je dat niet zelf repareren. Dus zo'n wapen zou je ook niet zo. Dus die gaven het gelijk op. En om een beetje die plakbandmentaliteit terug te brengen, dat je dan zelf daar de schroevendraaier in zet om hem te repareren. Dat was nog wel een dingetje in Zweden hoor.
Ja, oké. Okay. Dat is wel interessant, ja.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen over, want het is inderdaad wel. Als ik dan even denk aan de generatie van de dienstplicht, dat waren natuurlijk allemaal nog de ooms die allemaal nog op een Kreidler reden, ja, en precies, dat uit elkaar haalden. Ja, dat zie je inderdaad inmiddels niet echt meer in het straatbeeld. Dus ja, dat wordt misschien nog wel een uitdaging. Maar ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van veel doen en laten zien. Ik weet nog wel, toen ik de opleiding kreeg, ging de instructeur ging gewoon naar YouTube toe en die zegt, joh, zo haal je een Colt C7 uit elkaar. Dus we hebben ook de technologie die ons ook wel weer helpt erbij. Maar dat zal misschien wel een uitdaging zijn om daadwerkelijk ook echt naar die handigheid bij de jongeren binnen te brengen.
Dirk, hoe politiek haalbaar is dit? Je stipt het eerder al aan?
Nee, haalbaar. Nee, het is echt een groot verschil met wat ik toen het vorig jaar opperde bij minister Kamp. Toen was het echt niet haalbaar.
Hoe werd er gereageerd door collega's, andere fracties?
Nou ja, dus een jaar geleden toch nog wel een beetje van joh, dit is iets van heel lang geleden en dat doen we niet meer. En ik zie echt wel dat we met de inval in Oekraïne dat en vooral ook hoe weerbaar die bevolking is. Hè. En vooral in die eerste weken hebben we echt wel gezien dat ook wel een verschil heeft gemaakt. In ieder geval, het heeft de Russen denk ik wel heel erg verrast. Dat heel veel mensen ineens het nut en het noodzaak daarvan zagen van een weerbare samenleving. En in ieder geval in Den Haag merk ik dat een aantal partijen die daar eerst echt wel niet echt vol waren, of soms zelfs keihard tegen, dat die nu zeggen van wij zien hier nut van. Hè? Bijvoorbeeld de PvdA en GroenLinks, die zagen hier echt helemaal niks in. Gewoon omdat ze toch wat minder met defensie hebben. Nou, die zijn natuurlijk best wel gedraaid daarin. Dat vind ik ook knap dat je dat kan. Dat is ook gewoon nodig. Maar ik zag bijvoorbeeld vanuit de VVD en D66 toch nog wel een bezwaar van ja, maar de vrijheid om je eigen leven te leiden als het ware. Nou, dat is er hier nog steeds, want je kiest natuurlijk nog steeds hier zelf voor.
Als je niet wil, dan hoef je niet.
Precies. En dat heb ik toen met die motor kwam, moest ik daar heel erg op benadrukken. Bij jongens, in Zweden is het ook niet zo zoals wij dat vroeger deden. Maar ik merkte wel dat het overtuigen was veel minder moeilijk als ik het bijvoorbeeld een jaar geleden had moeten doen. Dus ik merk wel dat er echt wel iets is veranderd in de politiek. En dat Nou, ik zie ook dat de staatssecretaris echt wel enthousiasme aan de gang gaat. Maar tegelijkertijd, het zal nog wel even tijd kosten voordat wij echt op kunnen gaan stomen. En we zullen het waarschijnlijk in kleine stapjes gaan doen.
En is het dan, wordt het dan, zullen we zeggen, puur alleen als militaire dienstplicht benaderd? Want er zijn natuurlijk ook in het verleden wel sprake geweest van om een soort combi met maatschappelijke dienstplicht te doen. Dat je kan kiezen van ik ga naar de krijgsmacht, maar ik kan ook bij spreken 9 maanden in een ziekenhuis gaan werken of in een verzorgingstehuis.
Ja. Nou, dit spitst zich nu nog echt alleen op de krijgsmacht. Ik denk dat het wel goed is om te kijken, en ik weet dat de krijgsmacht daar zelf ook mee bezig is, om de uitwisseling tussen bijvoorbeeld de politie en de brandweer en de krijgsmacht, om die wat vloeiender te laten zijn. Ook omdat er militairen soms als behoefte aan hebben, omdat ze misschien na jarenlang op oefeningen, op uitzendingen zijn geweest, in een bepaalde fase in hun leven komen, dat ze bijvoorbeeld met kleine kinderen zitten, dat ze zeggen, nou, kan ik misschien nu een paar jaar bij de politie en dan als mijn kinderen weer wat ouder zijn, dat ik dan weer terug bij de krijgsmacht kom. Daar wordt wel naar gekeken om die uitwisseling beter te maken. Ik denk alleen op dit specifieke, die diensttijd, dat wordt nu nog echt wel alleen nog gefocust op onze krijgsmacht. En ik denk dat dat goed is, want je moet echt klein beginnen voordat je dit helemaal gaat uitrollen ook.
Hey, wat ik ook nog heel interessant vond was dat het in Zweden, in Noorwegen, waar het ook speelt, zelfs zou worden gezien als een belangrijk element van je cv.
Dat speelt heel duidelijk een rol.
Ja?
In Zweden. Nou ja, daar wordt het gewoon gezien van, als jij straks bij een werkgever kan laten zien van, joh, ik ben een heel jaar lang of 9 maanden of 15 maanden heb ik kunnen meedraaien in een groep mensen waar discipline heerst, waar je gewoon luistert naar wat je meerder je zegt, maar waar je ook zelf creatief na moet denken. En dat heeft gewerkt, want ik heb de eindstreep gehaald. Dat staat heel goed op je cv.
Zegt ook iets over je sociale betrokkenheid. Dat je niet alleen maar voor jezelf gaat, maar dat je ook een bepaald type persoon bent wat graag zijn deel levert.
En dat is dus ook voor veel mensen die aanmonsteren, is dat gewoon ook een motivatie, een deelmotivatie om een poging te wagen bij het leger. Omdat je daarna gewoon daar de vruchten van plukt als je gaat solliciteren in het burgerlijke bedrijfsleven.
Zo gezien, Dirk, dat is denk ik interessant dat de maatschappij ook wel weer hier meer bij aansluit. Je ziet dat ook wel de jongste generatie ook meer bezig is met sociale relevantie, met ook, denk alleen maar hoe mensen bezig zijn nu met hun carbon footprint, dat ze toch minder, ik zou maar misschien hierdoor ook vatbaarder zijn voor hun deel leveren in een soort maatschappelijke taak.
Ja, nee, ik denk dat inderdaad al een stukje cultuurverandering is die we op dit moment zien. Ik denk dat dat ook heel erg hard nodig is, omdat we zijn toch wel best wel doorgeschoten in ons individualisme en nog steeds wel. En ik denk dat dit een goede manier is om in ieder geval die ik-mentaliteit iets minder terug te brengen en veel meer te focussen op het wij. En ik denk dat het goed is dat ook maatschappelijke partijen en bedrijfsleven het ook gaan kijken van, joh, hoe kunnen wij mensen met die hieraan hebben bijgedragen, een deel hebben genomen, hoe kunnen we die een streepje voorgeven? Want dan krijg je helemaal het vliegwiel natuurlijk op gang. En ik weet overigens wel dat er zijn nu al in de recruteringwereld, zijn er al bedrijven die echt heel erg nauw focussen op bijvoorbeeld mariniers of commando's of specifieke functies. Omdat ze weten, die hebben een bepaalde mentaliteit. Die komen gewoon opdagen op tijd. En het zou denk ik nog mooier zijn als we dit kunnen koppelen natuurlijk met die maatschappelijke diensttijd.
Ja. Nou, resumerend, we gaan daar als het goed is in de loop van het jaar meer over horen, gaf je net aan. Er komt een brief aan van de staatssecretaris. Nou, we gaan het horen of er een nieuwe generatie komt die hun kinderen en kleinkinderen tot vervelens toe kunnen vertellen.
En die staat te popelen om daar in dienst te nemen. In tegenstelling tot onze labbekakkige generatie. Die
dat generatie.
Onderuit proberen te komen.
Ja, dit noopt tot zelfreflectie, denk ik inderdaad. We gaan het hierover hebben. Dirk Boswijk, fijn dat je weer bij ons was. Opnieuw bij Delta Tango. Zeer gewaardeerd. Sylvan, dankjewel. Dit was Delta Tango voor deze keer en we hopen dat je het interessant vond. Als dat zo is, abonneer je op de podcast zodat je geen afleveringen meer hoeft te missen. We zijn ook heel blij met recensies, natuurlijk liefst positieve, want daarmee gaan we een groter publiek bereiken. Wij zijn er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.